dat ook niet onverantwoord. Over de netto cash positie gesproken, daar zijn we tevreden over. Dat is een goede ontwikkeling laten zien door het hele jaar heen. Nou, dat hangt natuurlijk voor een belangrijk deel samen met de toegenomen winstgevendheid aan de ene kant. En aan de andere kant zijn onze processen op het gebied van werkkapitaalmanagement goed ingeregeld. En daar zitten we strak bovenop. Met als resultaat dat we een mooie verbetering laten zien. En de cashpositie verder is toegenomen naar 18,5 miljoen. Ook de gemiddelde netto schuld, want zoals iedereen wel weet is het op kwartaaleinde ziet het er altijd wat beter uit dan door de rest van het jaar heen. Dus we kijken ook altijd even naar de gemiddelde netto schuld. Dus die is verder ook afgenomen van 3,8 miljoen naar 1,4 miljoen over het geheel 2018. Dus ook daar is de trend correct. De balans. Nou, daar zijn eigenlijk weinig bijzonderheden over te melden. De DTA, of de afwaardering op de belastinglatentie, die heb ik al kort toegelicht. We zien ook dat de handelsdebiteuren, die zijn ietsje toegenomen. Gegeven de omzetgroei van 16,5 miljoen zijn we content over op zich de lichte toename van de debiteurenpositie. Want het meeste heeft geresulteerd in liquide middelen, oftewel cash. Dus dat is mooi. Kijken we ook even naar de DSO, die is ook iets gedaald in Nederland. In België is die wat toegenomen, hangt ook samen met de snelle groei daar. Ik denk overal, zijn dit de belangrijkste dingen over de balance sheet. Er heeft uiteraard een test op goodwill plaatsgevonden aan het einde van het jaar. En daar is geen impairment uitgekomen, zoals u heeft kunnen lezen. Nou, een sheet waar we ons nooit zo heel veel zorgen over hoeven te maken zijn de bankconvenanten. Dat is natuurlijk heel prettig, gegeven de cashpositie ook door het hele jaar heen. Zie je dat we ruimschoots voldoen aan onze financiering. Die loopt tot en met mei volgend jaar. Dus dat betekent ook dat we dit jaar ons zullen buigen over een herfinanciering. En daar verwachten we ook niet heel veel issues. Jo.
Alright, dankjewel Annemieke. Om af te sluiten. Onze aangescherpte strategie, Ordina 2022, daar wil ik jullie graag even in meenemen. En het zal je niet verbazen dat we starten met onze 5 business proposities. Die hebben we bijna 2 jaar geleden gelanceerd, om als Ordina 1 gezicht in de markt te zetten. En vandaag zijn we erin geslaagd, we hebben ongeveer 1/3 van onze omzet komt uit die business proposities. En elke propositie heeft een aantal mooie referenties neergezet. Ik ga er een paar uitlichten, om het meer te laten spreken. En dan hebben we het over onze propositie High Performance Teams, intelligente datagedreven organisaties, digitale acceleratie, business platforms en security and privacy. En een eerste voorbeeldje dat ik er wil uitlichten om het toch meer te doen spreken is intelligente datagedreven organisaties propositie. En de case die ik hier toelicht is een case die we gerealiseerd hebben voor Proximus, een Belgische telco. En Proximus heeft het plan, of voert het plan uit, om het ganse land vol glasvezelkabel te leggen. En dan moet je inbeelden, dat zijn ongeveer 3500 van die glasvezelhaspels die elke dag ergens in het land op een wei of een veld liggen. Ja, en het issue dat daar is die worden meegegeven met een subcontractor die de graafwerken doet. En dus Proximus wilde een zicht hebben op waar zijn die haspels en hoe vol, hoe leeg zijn die dingen. Om tijdig te kunnen bestellen, om die haspels tijdig te kunnen gaan ophalen, want elke haspel die leeg is, dan betaal je uiteraard een flinke som huurgeld op. Dus dat hebben we aangepakt met een high performance team, een multidisciplinair team, is samen met Proximus is de volledige supply chain gaan volgen van leverancier naar de subcontractor tot die haspel opgehaald is. En heeft daar een eenvoudige oplossing bedacht met een sensor. Dus ook vanuit IoT voegen we toe aan onze propositie datagedreven organisaties. En elke haspel is voorzien van zo'n sensor en zendt continu uit waar hij is en onder welke hoek hij staat. En dan heb je een idee, inderdaad, waar is de haspel? En als je begint rond te draaien, dan zie je natuurlijk ook ongeveer hoeveel kabel er nog op die haspel zit. Hebben we gerealiseerd, we hebben de volledige supply chain daarmee kortgesloten. En wat je ziet is dat je niet alleen minder haspels verliest of kwijtraakt of gestolen zijn, maar dat je ook je voorraadniveau wordt drastisch gereduceerd tot bijna nul. Omdat je volledig voorraadbeheer kan je doen in de field. Dus je kan nog veel korter gaan bestellen bij je leveranciers. En dat geeft ook een enorme kostenbesparing door die data slim te gaan gebruiken en te integreren in je supply chain. En daarom vind ik het ook een mooi voorbeeld dat we gerealiseerd hebben. We hebben er ook een mooie award voor gewonnen. de Silver Award van SAP. En is ook in Forbes gepubliceerd als case. Daar zijn we best wel trots op. Het tweede voorbeeld wil ik toch het digitaal procesdossier van de politie. Hè. We hebben best wel wat high-performance teams actief bij de politie in Nederland. En een heel mooi project dat zij gerealiseerd hebben, onder andere, is het digitaliseren van de strafrechtketen met het aanmaken van een volledig digitaal procesdossier waarmee we letterlijk kilometers papier kunnen opruimen en voor grote efficiëntie zorgen in die strafrechtketen. En dan een laatste voorbeeldje dat ik wil aanhalen voor digitale acceleratie. Hè. Technologie die het leven van mensen makkelijker en efficiënter maakt. Wil ik de case van verzekeraar VGZ aanhalen. Waar we met de low-code platforms, zogeheten Mendix low-code platform, apps realiseren voor VGZ. Waarmee klanten van VGZ echt digitaal kunnen gaan interageren met VGZ zelf. En onder andere al hun declaraties online via de app kunnen doen met deze apps die we maken. Ook een mooie case van hoe je digitaal echt kan gaan versnellen. Dat maakt dat Ordina vandaag klaar is om een volgende stap te zetten in de strategie. Ja, dus even samengevat, we hebben een tevreden klantenbasis met een promotorscore van 71,4. We zijn opnieuw aan het groeien, 4,8%. Die businessproposities staan in de markt, een derde van de omzet. Onze medewerkers zijn meer en meer betrokken. En we staan er financieel goed voor. Dus even klaar om die volgende stap te zetten. En vanuit onze sterktes onze strategie te gaan aanscherpen. En onze sterktes, dat is toch ons vakmanschap, cultuur van samenwerken en ons oprecht verdiepen in de klant. Dat zijn echt de basiskenmerken van een Ordinees. En daarop zijn we gaan verder bouwen. Als je dat plaatst in competitief speelveld, dan gaan we een iets andere positie innemen. En ik licht het even toe aan deze sheet, hè. Je ziet hier op de horizontale as het type dienstverlening of klantbehoefte dat je levert aan klanten in ICT-dienstverlening. En daar onderscheiden we typisch drie types dienstverleningen. Eerst heb je de standaard dienstverlening. En we omschrijven dat als ICT-dienstverlening die klantonafhankelijk is. Denk daarbij aan het uitreiken van een laptop of het opzetten van een server. Dat is voor elke klant hetzelfde. Dat is een standaard dienstverlening. Daarnaast heb je de klantspecifieke dienstverlening. Denk aan het inrichten van het ERP-systeem, het bouwen van een programma, het maken van een website. Dat doe je specifiek voor een klant. En dan aan de rechterzijde hebben we de onderscheidende innovatieve dienstverleningen. En daar vind je typisch de niche-spelers met een point-oplossing, die één kunstje in de sector heel goed kunnen oplossen, of een heel diepe technische expertise hebben. Dat zijn typisch die niche-spelers. Op de verticale as zie je de type klanten die je kan bedienen. En dan maken we typisch onderscheid tussen MKB. In het midden zie je lokaal groot bedrijf en overheid en daarboven de multinationals. En zou je niet verbazen dat Ordina, ja, zijn domein is klantspecifieke dienstverlening voor grote lokale bedrijven en overheden. De stap die we zetten vanuit onze businessproposities, en daarom was het ook belangrijk om ze goed in de markt te krijgen, is uit te breiden, niet op te schuiven, naar die niche dienstverlening. Dus dat is de strategie die we gaan doen. We gaan in dat segment gaan we een aantal niche oplossingen in de markt zetten. Dat gaan we doen in twee stappen. En een eerste stap is de sterktes van ons DNA die we aan boord hebben verder gaan aanscherpen om in die niches te kunnen gaan spelen. En dan neem ik je toch even mee op die drie sterktes die we hebben. Ik begin met onze diepe klantkennis. Ik denk die gaan we gebruiken om langs de as van onze businessproposities proactief proposities en oplossingen te ontwikkelen die onze klanten echt vooruit helpen en hen ook digitale voorsprong geven. Een tweede kracht die we hebben, onze samenwerking. Mag je niet verbazen dat we daar onze high-performance teams aan koppelen, om nu ook echt verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de resultaten bij de klant. Dat is de stap die we daar zetten. En op het vakmanschap is het continu leren, want ook in ons vak gaan we echt kiezen waar we voorop gaan lopen, waar we het beste willen zijn. En dat zijn de drie stappen die we op DNA gaan zetten om die uitbreiding naar rechts te kunnen maken. En daar gaan we ook scherpe keuzes in maken. Dat is één element. Een tweede element, en dan bouwen we verder op onze business proposities. Daar gaan we kijken vanuit de business proposities in sectoren. Op welke snijpunt tussen een sectorproblematiek, een marktproblematiek, een problematiek voor meerdere klanten, kan je vanuit de business proposities oplossingen gaan isoleren en die herhaalbaar en schaalbaar in de markt zetten. Daar hebben we al een aantal voorbeelden van gerealiseerd de voorbije jaren. En dat is ook voor ons de blauwdruk van hoe kunnen we het voor heel het bedrijf, kunnen we die snijpunten gaan ontdekken? Hoe kunnen we die eenmalig bouwen en hoe kunnen we ze repeteerbaar en schaalbaar maken? Dat is de tweede stap die we zetten om die uitbreiding naar rechts te doen. Daar hebben we ook doelen rond gedefinieerd. Onze strategische doelen 2022, in totaal 4. Een rendementsverbetering. En daar streven we naar een EBITDA-marge tussen de 7% en 9%. Tevreden klanten, die promoterscore boven de 70 blijven houden. Tevreden medewerkers, betrokken medewerkers, een score boven de 7, blijven behouden. En van 1/3 uit businessproposities en oplossingen zullen we 2/3 realiseren uit businessproposities en oplossingen. Dat is de grote change die we maken en de doelen die daarbij horen. Hiermee wil ik onze presentatie afronden en kijken wij uiteraard uit naar jullie vragen.
Mart Vatsenburg, ING. Eerst even een paar vragen over Q4. Kunnen jullie even toelichten hoe het is gegaan met de leavers, dus het verloop in Q4 en de joiners, dat ik even die puzzel weer kan maken. En hoeveel zijn er van direct naar indirect gegaan in Q4? Dan even over de balans. Er staat meer dan 18 miljoen cash aan het eind van het jaar. Je noemde al even hoe dat door het jaar heen loopt. Maar wanneer zouden jullie gaan besluiten, zeg maar, ook in oogschouw nemen met werkkapitaalbehoeften door het jaar heen, dat jullie uiteindelijk toch iets qua capital returns gaan doen? Want ja, de cashpositie neemt toch aardig toe nu door de jaren heen. Jullie zijn nu in groeimodus weer. Ik zie geen acquisities in de strategie, dus kunnen jullie daar iets over zeggen? Want dat is een van de punten die ik in de strategische doelen voor 2022 nu even mis. Wat te doen met inderdaad de balans in de strategie. Dan een andere. We hebben hier 4 doelen staan onder die marge target. Maar kunnen jullie ook aangeven wat voor omzetverwachting, een gagger of iets anders in die onderliggend aan dat resultaat zit? En 2022 is natuurlijk nog 4 jaar weg. Is dit iets wat, hoe faceren jullie daar naartoe? Gaat dat geleidelijk? Moeten er eerst investeringen nog plaatsvinden? Of om die proposities en die nieuwe positionering te financieren? Want in principe heb je 3% punten nodig bij je Nederlandse marge. En dan zit je al op 7. Nou, lijkt dat heel makkelijk, maar goed, dat hebben we over de afgelopen jaren niet gezien. Dat realiseer ik me ook. Maar kun je daar iets meer over zeggen? Misschien ook die EBITDA-marge uitsplitsen naar land. Want kijk, België zit daar ruim in de double digits. Moet met name denk ik uit Nederland komen. Maar zit er ook nog upside in het Belgische margeverhaal? En dan heb ik er nog een paar meer, maar laten we hier maar mee beginnen.
Dankjewel, Merk. Dat is een fijn lijstje.
Ja, goedemorgen. Ik denk dat ik hoop dat ik snel genoeg heb meegeschreven. Daar reken ik wel op. Dankjewel voor je vragen, Mark, en goedemorgen. Ik zal even kijken. Verloop versus de joiners. Dat hebben we inderdaad uit ons persbericht gehaald. Dus we hebben de puzzel alvast voor je gemaakt. Dus het resultaat daarvan hebben we opgenomen in het persbericht. Dus we geven ons verloopcijfer niet meer. Wat ik er wel over kan zeggen, dat het is in lijn met vorig jaar en het is in lijn met een krappe arbeidsmarkt in de IT-sector. Dus dat wat dat betreft geen bijzonderheden, maar je ziet dat gewoon, we hebben een goed lopend recruitmentapparaat. We hebben een goede reputatie in de markt. We nemen denk ik een goede mix aan mensen aan. En daar bouwen we op voort.
Toen was het verlopen in Q4 heel hoog. En ik heb het idee dat het nu beter is. Dan heb ik liever dat ik het getal gewoon weet, omdat ik dan iets positiefs kan melden.
We zijn er. Dan maak je het wel heel verleidelijk om een antwoord te geven, Mark. We zijn niet ontevreden over het verloop, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. Dus dat is niet iets wat we kunnen negeren. Het aantal medewerkers dat we aantrekken is ook hoog. Als je kijkt naar het verloop, dat begint heel langzaam, maar zeker. Maar ja, goed, één zwaluw maakt nog geen zomer. Hè? Dus ik ben daar niet heel negatief over, maar het blijft gewoon een belangrijk aandachtspunt. Even los van het getal.
Okay.
Het gaat niet vanzelf, die groei.
Nee, maar het lukt wel. Onderliggend alsof het was namelijk in Q4 gewoon beter dan vorig jaar. Vandaar dat ik benieuwd was. Okay.
Snap ik. Qua direct, indirect. Ik denk gewoon qua omlabeling. We hebben iets van 9 indirecte FTE erbij in België. En we hebben zo'n 10, 15-tal medewerkers. Ja, het klinkt een beetje onaardig, maar omgelabeld naar indirect. In Nederland. Dan even naar de cash op de balance sheet. Een van de dingen die we ermee doen, we hebben natuurlijk een behoorlijke verhoging van dividend voorgesteld. Ja, daar laten we daar even mee beginnen. Dus dat is al een kleine 5 miljoen uitflow in mei als dat allemaal wordt goedgekeurd door de AVA. Dus dat is denk ik een goede eerste stap. Gaan we verder iets doen, ook in relatie met acquisities? Wat doe je er verder mee? We hebben gewoon een autonome groeistrategie. Dat blijft ook zo. Dus wij zullen niet onze cash gaan inzetten om grote acquisities te doen. Het kan wel zo zijn dat als er kleinere nichepartijen zijn, en dan moet je echt denken aan 20, 25 FTE's die op bijvoorbeeld hele specialistische niches onze groei kunnen versnellen. Dan zullen we dat doen en dat kunnen we dan uit onze cashflow betalen. Maar dat is niet het primaire doel. Dus dat is wel, dat moet bijdragen aan de strategie, aan dat wat Jo net toelicht. Dat moet bijdragen aan de positionering in niches en het versnellen van onze strategie.
Maar je gaat richting 40 miljoen cashflow als het zo... Dat heb ik nog niet eens een.
En dan zullen we verstandige dingen meedoen, Mark, als het zover is. De groei in 2022, die hebben we vrij bewust ook niet op de strategische doelen 2022 gezet. Ik zei net ook al toen ik begon over de omzet, dat groei in omzet niet ons primaire concern, ons primaire doel is. Het is wel belangrijk, maar het is wat mij betreft of wat ons betreft een resultante. Het belangrijkste is dat we een goede omzetmix is. Er is niks zo makkelijker als te gaan groeien met ZZP'ers. Maar in feite breng je je bedrijf dan geen stap verder. En dat vinden we wel belangrijk. Dus we zeggen, we willen juist over die as van de businessproposities gaan groeien. Projecten doen. High performance teams in de markt zetten, et cetera. Dus we zijn veel meer bezig met de kwaliteit van de omzet en een goede positie bij onze klanten hebben dan dat omzetgroei aan zich een doel op zich is. Dus het gaat gewoon vooral over rendabele omzet. Natuurlijk, we willen groeien, maar het is geen... Ja.
Ja, Piet Heijleunen van de NRBC.
Goedemorgen.
Even ter verduidelijking, in de Target State 2022 gaat wel uit van omzetgroei. Zeg maar, ook al noem je die niet.
Ja, dus daarin zijn onze strategie... We hebben het hier niet opgenoemd, omdat we het gewoon uiteindelijk secundair vinden. Maar het zat ook gewoon in ons jaarverslag. Kijk, ja, tuurlijk, we groeien. We willen groeien. Alleen het is niet het belangrijkste doel wat we hebben.
Die nog uitsplitsen, die hebben daar marge. Naar land een beetje gevoel te krijgen waar het vandaan moet komen. Het lijkt Nederland.
Je ziet als je kijkt van waar België gewoon een kleine 12% EBITDA heeft gerealiseerd in het afgelopen jaar. Ik denk daar zijn we content mee. Dus het is inderdaad de grote stap moet door Nederland gezet worden. Dat klopt. Dan ben ik al een heel eind door je lijstje heen, Mark.
Ja. Naar de passering, naar die targets toe, dat was nog een beetje... Sorry, voor de call, sorry. Zo, de passering naar die targets toe in 4 jaar. Hoe moet ik dat een beetje zien? Kan ik dat, kijk, een model is lineair heel makkelijk door te trekken, maar ik neem aan dat het niet zo werkt. Kun je iets zeggen over de investeringen die nodig zijn om daar te komen? Of valt dat mee en loopt het leverage, operational leverage redelijk geleidelijk door.
Ja, maar als je kijkt, de strategie die we hier hebben is een strategie die we zorgvuldig en organisch hebben opgebouwd. Business proposities, snijpunten, snijpunt tot solution, doe je stap voor stap. Hè. Daar voorzien we geen grote investeringen, hè, dus echt significante investeringen, dat doe je samen met klanten, waar je in co-creatie een oplossing bouwt die je dan verder kan gaan schalen. Ja, ik denk dat is het model waar we in geloven, dat je echt met je klant samen gaat bouwen om het verder te brengen. Dus we gaan niet naar een modus, hè, wat je in het jargon gaat noemen, een make-to-sell, waar je een ganse ploeg in een aparte kamer zet die een oplossing gaan bouwen en dan trachten te verkopen aan de markt. Het is omdat we net zo goed binnen zitten bij onze klanten, ze zo goed kennen, dat we net daar die oplossingen kunnen ontdekken, bouwen en gaan schalen. En dat is het grote voordeel dat we hebben in vergelijking met typisch de software product vendors. Die relatie niet hebben met de klanten.
Dus ik moet er niet zien dat jullie zeg maar een bepaalde technologie willen gaan ontwikkelen en daar mensen voor nodig hebben die nog opgeleid moeten worden of recruit moeten worden. En daardoor dat er bijvoorbeeld een investering plaatsvindt.
Nee, dat moet je niet zo zien. Hè? Dus als we kijken naar de kruispunten die ik op de... Ik ga even de slide er terug bij halen. Deze slide, de kruispunten. Hier ga je echt kijken vanuit je business proposities wat nog steeds horizontale proposities zijn, hoe kan ik ze verticaal businesswaarde laten genereren? Hè? Als je vraagt naar technologie gaat, hè, wat we daar beslist hebben, is dat we als speler, omdat we zo goed in ons vak zitten en zo dicht bij de klanten, gaan we inzetten op technologie, wij noemen het emerging technologies, wanneer ze bij de klant voet aan de grond begint te krijgen. Waar we vroeger als Ordina wel eens het laboratorium van Nederland wilden zijn, met technologie die nog niet op de markt was, hebben we nu geleerd hoe we heel snel, als nieuwe technologie opkomt bij klanten, kunnen opschalen naar een team van 20, 30 mensen om het ook relevant te maken voor die klanten. En dat is rond de technologie als hoe we gaan voorop lopen. En dat is die, als ik op deze slide kijk, het onderste puntje van het vakmanschap. Hè. We zijn vandaag in staat om heel snel met een technologieradar te vinden wat wordt relevant. Ik gaf het voorbeeld van Mendix. Je ziet het opkomen, je slaat de handen in elkaar en je schaalt heel snel van 0 naar 25 mensen, omdat die technologie er is. En dat is het model dat we gaan doorzetten. En dat we ook intern gaan we dat ook bij alle consultants uitrollen. Dat iedereen er ook in kan participeren om die emerging technologies naar voren te brengen. Dus dat is op de technologie als hoe we het gaan doen. Het zijn twee modellen waar we zonder grote upfront investments met onze klanten mee gaan groeien. Zo moet je hem zien.
Dankjewel.
Bert Dekker, ik had twee specifieke vragen. De eerste vraag betreft zorg. Gesplitst naar België en Nederland zien we daar dat het dan, als ik het goed begrijp, leuk doorloopt in België. Maar dat er wat herijkt wordt in Nederland. Ik vond het wel een grappige passage om te lezen. Een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld heeft een sterke aanwezigheid in België en Nederland. En daar gaan we van alles in België mee doen. Dat klinkt wat flauw. Maar de vraag is daar eigenlijk die herpositionering. Komt dat door de mensen die we hebben? Of komt dat doordat er andere type opdrachtgevers in België zijn dan in Nederland? En als er dan misschien niet voor niets staat sterke aanwezigheid in België en Nederland, en we gaan in België verder dingen met ze doen, betekent dat ook dat dat misschien in die zin schaalbaar is, dat als dat in België goed overeind wordt getrokken, je dat dan bijvoorbeeld ook voor Nederlandse vestigingen hoopt te doen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
De tweede vraag betreft de industrie. Voor de huidige directie is er wel eens wat, laat ik het zo zeggen, gezwabberd in de filosofie ten aanzien van het bedienen van de groep industrie. Dat is natuurlijk alweer gelukkig vele jaren terug. Maar wat we daar zien is dat België daar mooi blijft lopen, maar dat het in Nederland nog wat lastig is. Zoals u zelf zei, doordat laat ik maar zeggen, de doelgroepen qua type bedrijven aan het veranderen zijn geweest. En de vraag is dan toch, voor de hand liggend, wat zijn de doelen voor Ordina wat betreft die positionering? En natuurlijk ook, hebt u daar de juiste mensen voor om met die positionering ook in bevredigende mate in Nederland de opdrachten binnen te halen? Dus anders gezegd, is de organisatie al, laat ik het zo zeggen, toegespitst op die veranderingen in doelgroepen waarbij de multinationals, zoals het nu lijkt, duidelijk minder belangrijk zijn geworden en ook minder belangrijk zullen blijven? En ja, ik kon dat niet zo snel terugvinden. Waarschijnlijk heb ik niet zo goed gezocht. Ik meen me van vroeger te herinneren dat er een specifieke post stond. Laat ik maar zeggen, inkoop der de medewerkers. Er wordt gezegd, dat is wat aan het minderen en dat is wel goed voor onze marge. Maar is dat al fors of is dat nog heel bescheiden en is dat nu aan het buigen en zien we dat pas echt in 2019?
Allright, dankjewel. Zal ik beginnen met de vraag over zorg. Wat je ziet in België en Luxemburg is zorg volledig toegespitst op de farmaceutische industrie. Vorig jaar hadden we daar een krimp opgetekend. Die is volledig omgebogen naar groei. Door ons portfolio uit te breiden bij de bestaande klanten. En het beheer van de LIM-systemen is daar een voorbeeld van. En door succesvol door te stoten in Wallonië, waar ook een heel aantal grote farmaceutische producenten zijn en waar we echt een mooie positie aan het verwerven zijn. Kan ik direct antwoorden op je vraag naar, kan je dat uitbreiden naar Nederland? Dat is inderdaad zo. Dus we zijn nu ook aan het kijken naar van de farmaceutische productie. Wat is aanwezig in Nederland? Dat is kleiner dan in België, omdat België is het fiscaal wel interessant om farmaceutische productie te hebben. Maar toch in Nederland is er voldoende potentieel aanwezig om ook daar op te starten en dat is wat we gaan doen. Dus dat over de as van de farmaceutische industrie. In België hebben we ook beslist om niet te gaan inzetten op zorg, zowel de care als de cure. Dus daar gaan we echt focussen op ons sterk punt en dat is de life sciences. In Nederland hadden we een positie in care en cure, de zorginstellingen, met een breed dienstenpalet. En wat we daar zien is dat we als Ordina onvoldoende schaal hebben en onvoldoende penetratiegraad in die sector om echt relevante speler te worden. Dus stonden we voor de keuze om daar zwaar in te investeren. Dan praat je toch typisch over een aantal acquisities om die positie te verwerven. Ofwel om je terug te plooien op waar je vandaag echt goed in bent. En dat is een kleine activiteit die we hebben. En dat is met name de consulting in de zorgsector op het snijvlak van business en ICT. Ja. We hebben daar een aantal goede mensen die heel goed begrijpen waar de zorg naartoe gaat in Nederland. En hoe je dat kan vertalen naar een goede ICT-strategie waar toch veel zorginstellingen vandaag vraagstukken hebben. Dan zie je toch dat het in Nederland en België een disjuncte markt is met een totaal andere aanpak. Dat in antwoord op je vraag naar zorg. Als je kijkt naar industrie, dan zie je inderdaad dat Ordina is het bedrijf dat met het lokale grootbedrijf goed optrekt. En in België doen we dat ook. Dus in België focust zich volledig op ofwel lokale vestigingen van multinationals waar echt lokaal beslist wordt, dat je goed kan samenwerken, ofwel het lokale grootbedrijf in België. En denk dan aan bedrijven ongeveer qua taille een Ordina waar je goed mee kan levelen op alle niveaus. Dat is ook de strategie die we in Nederland hebben ingezet. Om ook op dat segment te gaan focussen. En dat betekent ook, en dat is ook al een paar kwartalen dat we dat aankondigen, dat onze omzet bij de grote multinationals die neemt af ten faveure van deze nieuwe strategie. We hebben vorig jaar een aantal mooie klanten opgetekend in ons doelsegment. En dat zien we nu de omzet opbouwen. Dat gaat langzaam maar zeker, maar dat is ook de strategie die we daar gaan doen. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar het is wel industrie ook in Nederland is voor ons echt wel een sector waar we de volgende groei zien komen. En de derde vraag geef ik graag aan Annemieke.
Ja, is goed.
Even mag. Is er nog iets te zeggen over, is de organisatie dan al toegesneden op het feit dat, laat ik maar zeggen, die multinationals met de specifieke eisen wat weggevallen zijn en dat je daarmee misschien toch wat andere bediening nodig hebt voor die locals?
Ja. Ja.
Daarna gekoppeld, levert dat nou nog bankzitters op, die mutatie, of valt dat wel mee? En ja. Zijn die mensen toch vrij soepel scholen of in ieder geval aan te passen voor de nieuwe taken?
Oké. Okay.
Ook binnen die... Ja. Laat ik maar zeggen, toespitsing op kennis en kunde binnen het eigen bedrijf.
Ja. Het bedieningsmodel tussen de grote multinationals en de lokale grote spelers is inderdaad anders. Wat je ziet als je voor grote multinationals werkt, dan werk je toch typisch via een inhuurportaal of een tussenpartij, zoals een uitzender, die profielen in de markt zet en waar je profielen op gaat aanbieden en in grote getalen tegen lagere kostprijs in het detacheringsmodel invult. Ja. Als je kijkt naar de meer mid-market segment in de industrie, daar zie je dat je een totaal ander bedieningsmodel moet gaan voeren, want je moet die klant moet je echt een dienst leveren, moet je een oplossing bieden. Dat is een andere organisatie. Dat is ook een andere aanpak en ook een andere contracteringsvorm die je daar hebt. Hè. Dus de mensen zijn dezelfde, de skills heb je nog steeds nodig, maar de sturing is anders. En daar spelen we veel meer in met onze proposities. Hè. Als je platformen van die klanten in beheer neemt, dus hebben we goed op toegesneden met onze propositie Business Platforms. Als je nieuwe digitale toepassingen erop wil gaan bouwen, dan is het typisch digitale acceleratie en bijvoorbeeld onze high-performing teams om dat neer te zetten. Ja, dus onze move naar die business proposities past daar ook in, naar dat bedieningsmodel. Maar het is ook een bedieningsmodel dat veel minder goed past bij multinationals die via een portaal inkopen.
Naar de benadering wel, high performance teams.
Wel, wat je ziet is dat de aansturing van die mensen verandert. De skills zelf zijn goed. Hè? Dus je kan de mensen één op één inzetten. Maar dat betekent dat je gaat ze anders aansturen, want Ordina neemt daar veel meer verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dus de sturing van de mensen is inderdaad anders. De mensen niet.
Dan de vraag over inkoopderden, zoals dat... In de verlies- en winstrekening heet dat tegenwoordig uitbesteedde werkzaamheden, oftewel het werk dat we doen met ZZP'ers. Wat je ziet is dat door 2017 heen is dat een sterke toename geweest, ook relatief. Dat heeft in het begin van 2018 ook nog een na-L-effect en dat blijft nu op hetzelfde niveau. Dus het neemt niet af, maar het heeft niet datzelfde groeipatroon. En wat er wel groeit is project en beheer, dus het neemt relatief, begint dat af te nemen. He, maar in absolute termen zie je dat eigenlijk het niveau door de groei die we in 2017, begin 2018 hebben doorgemaakt, dat op dat niveau blijft. En dat is verder ook niet erg als de rest maar gaat stijgen.
Hi, Sebastian Winkler, NRBC. I do this in English, if it's okay for you.
Perfect.
All right. We've seen that personal costs have increased, of course. Can you give us a number for the wage inflation?
I don't have that on top of my head, to be honest. So one of the things we do, it's the wage inflation. I think the most important thing is that it is below the tariff inflation. So in that sense, our gross margin is increasing, because that's probably what you're looking for. So we don't present our wage inflation numbers, and we don't present our tariffs as such. But I think one of the important things to understand is that the tariffs are increasing faster than wages.
Okay, clear. Another question would be, just for my understanding, how much of your business is really project management business, so that you have at once, basically the upside or the risk? But
I think projects, project teams, and maintenance type contracts is about a third. But that's not just a fixed price project. So that's a bigger basket than just fixed price, if that's what you're looking for.
Mm. Okay. And then about your new strategy with moving into these niches, just to get a better feeling for what we are looking at, is it niches in a vertical, or is it technology niches? Or
niches in a vertical.
Okay. And do you have anything specific in mind there, or?
Well, we do have several niches already realized. And an example I can give is based on our proposition, data-driven organizations, where I mentioned the planning solution that we did for the tech service in the Netherlands. And we used that same horizontal technology to start planning of mobile care workers that provide care at home. And that's where we found a vertical niche on how you can plan people that give care at home and give them a digital experience, and as well, at the same time, give digital experience to the customers of care at home, so that they can easily and almost real-time interact with the caregiver to have a better service and a better planned service, an optimal service. And what you see is that we realized this solution once, and now we are signing up the fourth customer for this solution. So that's an example of how you use, let's say, a horizontal technology to enter in a vertical niche of mobile caregivers. And how do you discover this? At your customers. You can't invent this in you again.
Okay, and then my last question is, what we see at some peers of yours is that they move into own IP, so own software development, and then leverage that across several firms. Is that something that you envision for yourself?
Yeah, I think embedded in this strategy is the build-up of own IP. And with own IP, we specifically mean no product IP. Because if you build a product IP, you build a product liabilities. And that's not what we're going to do. We are a service company, and we will build up IP in terms of knowledge, blueprints, components, best practices to rapidly scale one solution to another solution of the customer. But our strategy is not to enter in product IP. That's a very clear decision, because it would take a different company.
Okay, thank you.
If nobody else, then I'll do it. Piet Heinert and IBC. Just a couple of things on the recruitment. Ja, dan ga ik weer in het Nederlands. Een paar dingen over het over het inhuren van nieuwe medewerkers. Je hebt natuurlijk dat project gehad dit jaar na de zomer. Veel mensen aangenomen. Hoe loopt dat nu met het innemen van die nieuwe mensen? Kan je ze wegzetten? Hoe loopt dat? Wat denk je dat je daaruit in 2019 kan uithalen? En hoe zet je die recruitment voort? Is dat iets wat een eenmalige actie was? Of denk je dat je dat standaard gaat inzetten in het hele bedrijf? En tweede vraag is over de mix tussen ZZP en eigen personeel. Dat stabiliseert nu en je groeit nu met je eigen personeel. Hoe moeilijk is het daar een cyclusverschijnsel te kunnen zien? Ik bedoel, op het moment zeg maar, dat bijvoorbeeld consumentenvertrouwen afneemt, of dat je naar het einde van de cyclus gaat, zijn mensen dan geneigd eerder bij in dienst te komen? Ik bedoel, hoeverre is dat eigen sturing en zie je dit soort verschijnselen er doorheen draaien? En aan de andere kant, vanmorgen was er op het nieuws dat we onderhand met 3,3 miljoen flexibele werknemers zitten, waarvan 1,1 miljoen ZZP'ers, een trend die nog doorzet. Hoe reëel is het dan om te zien dat je echt kan doorgroeien met eigen personeel als de trend in de arbeidsmarkt is naar meer ZZP? Beetje misschien uitgebreide en wat niet hele directe concrete vraag, maar wel iets waar ik denk dat jullie ook over na zullen hebben gedacht in die strategie.
Zeker, dat is iets wat ons dagelijks bezighoudt, Piet Hein. Dankjewel voor je vraag. Als we kijken naar recruitment eigen medewerkers, ik denk dat we in 2017 hebben we een heel groot spandoek aan de gevel gehangen langs de A12 over dat we 500 nieuwe collega's zoeken. Dus daar zijn we toen eigenlijk volop werving en recruitment gedoken, om het maar zo te zeggen. We hebben een aantal aanpassingen gedaan in onze organisatie om te zorgen dat veel meer aandacht krijgt. En dat zie je, dat is vanaf 2017 begint dat ook te lukken. Hè. Dus dan zie je met name de inflow ook behoorlijk verhogen. En daar hebben we in 2018 gewoon ook volop doorgezet. Als je zegt van ja, is dat standaard? Ja, dat is standaard. Dat is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Om continu nieuw talent aan te trekken, om te verjongen, om nieuwe skills aan te trekken, et cetera. Dus dat is iets dat hebben we op deze manier embedded in gewoon de standaard operatie van ons bedrijf. En dat zal ook zo blijven. Dus we hebben destijds in 2017 hebben we 500 geroepen. Het zijn er in 2018 een pak meer geworden. Maar dat is gewoon, dat blijft belangrijk om gewoon ook altijd instroom te houden in je bedrijf. En nog los van je groeitargets. Dus ja, dat zetten we voort. Een belangrijk ding daarin is, als je nu kijkt naar de markt, zijn mediums en seniors zijn gemakkelijk in te zetten. Dus eigenlijk in feite wat je binnenhaalt aan talent, dat verkoop je vrij snel. Waar we een uitdaging hebben, en dat geldt zowel in België als in Nederland, is het inzetten van young professionals. Dus die mensen, dat zijn schoolverlaters, dat zijn deskundige mensen die gewoon een goede technische opleiding hebben. We zijn ook daar ook goed gepositioneerd om van echt van de technische opleidingen de goede mensen aan te trekken. Maar dat duurt wel wat langer om ze aan de eerste opdracht te hebben. Dus dat betekent ook dat dat een investering is. Hè? Dus aan de ene kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar de technische profielen, die moeten dan vaak nog een aantal certificaten halen voordat ze bij onze grootste klanten aan de slag kunnen. Die hebben nog wat opleiding en het duurt soms gewoon even wat langer voordat die naar een eerste klus kunnen. Nou, dus, maar dat doen we bewust, omdat dat ook een belangrijke poot is waarop we willen groeien. Nou, dus dat is even qua recruitment hoe we er naar kijken. En dan zal wat we binnenhalen is gewoon een goede mix van seniors, mediors en young professionals. Is dat een factor van de markt koelt wat af? Want dat hoor ik je eigenlijk vragen. Is het makkelijk? Nee, dat is echt niet makkelijk. De IT-markt, dus we kijken ook echt, het is echt niet zo dat iedereen zomaar bij ons mag beginnen. We kijken hard op kwaliteit, dus dat is ook een spanningsveld wat we bewust opzoeken, bijvoorbeeld tussen recruitment en onze BU-managers. We willen gewoon mensen met echt een Ordina-DNA, dus dat moeten vakmensen zijn, die moeten houden van techniek en die moeten geïnteresseerd zijn aan onze klant. En daar blijven we ook streng op toetsen. Dus het is niet zo dat iedereen maar kan starten met een IT-diploma. En het is gewoon nog steeds een behoorlijk competitieve markt. Dus het feit dat we zoveel mensen kunnen aantrekken, daar zijn we ook echt trots over, daar zijn we content over en daar stoppen we heel veel effort in. En ik denk ook dat Ordina gewoon goed gepositioneerd is. We hebben een goede naam in de markt, we hebben goede projecten te bieden, mooie klanten. En we investeren ook gewoon volop en heel bewust in onze opleidingsprogramma's. Dus dat doen we ook gewoon omdat in feite de kwaliteit van onze workforce is het belangrijkste wat we hebben als onderneming. Dus ja, mix met ZZP, dat stabiliseert. Dus daar zijn we ook bewust in die zin. We bouwen het ook niet bewust af, maar het is gewoon de management aandacht. En de hoeveelheid tijd die we tot onze beschikking hebben, die moet gaan naar onze eigen mensen. En naar onze klanten. Dus dat is eigenlijk de simpele filosofie die we daar hebben. Is dat zo een antwoord op je vraag, Piet Heijn?
Ja.
Oké.
Met het formuleren van de strategie voor 2022, zijn er nog onderwerpen op tafel geweest met de supervisory board meeting die het uiteindelijk niet gered hebben? Is capital returns daar een van, bijvoorbeeld die op tafel heeft gelegen waarover gesproken is?
Er is wel over gesproken, maar de manier waarop we de strategie hebben vormgegeven en hebben besproken met onze board, is dat een resultante. Dus we hebben zwaar ingezet op van wat doen we bij onze klanten, wat doen we met onze mensen en hoe schuiven we op in de waardeketen. Hoe breiden we uit naar rechts, zeg maar, naar die niches. Excel is geduldig. Ik kan allerlei berekeningen maken, maar het belangrijkste is dat we weten hoe we van A naar B komen. En dan is uiteindelijk een fatsoenlijk rendement en al die dingen meer is een resultante van de dingen die je inzet. Dus daar wordt zeker wel aan getoetst, maar dat is niet de primaire insteek van de discussie geweest.
En als jullie zeg maar voor 2019 budgetteren, budgetteren jullie dan puur op die marge? En wat zijn de key KPI's die jullie aan het management meegeven?
Omzet, marge, FTE, maar ook de kwalitatieve dingen over medewerker betrokkenheid en je klanttevredenheid. Want ja, zonder goede mensen, zonder tevreden klanten begin je niet zoveel. Ja. Maar uiteindelijk gewoon, en dan is het financiële is dan je omzet en EBITDA. Dat zijn de belangrijkste KPI's. En daaronder zit natuurlijk je bank, je tarief, et cetera.
Dankjewel.
Final one. Om even een beetje toelichting bij het werkkapitaal. Dat is verbeterd. Je had een cash inflow in je werkkapitaal voor het jaar. Volgens mij. Terwijl je omzet stijgt. Dus dat daar zit iets van een mismatch in. Kan je iets zeggen de resultanten waardoor dat is gekomen?
Ja, snap ik. Dat heeft enerzijds te maken met, je ziet dat bijvoorbeeld de DSO in België, die loopt ook wat op. Hè. Dus in België loopt het wat, in die zin loopt het werkkapitaal wat minder vlot en daar groeit men ook harder, dus dat zie je ook. Maar aan de andere kant zat er echt nog wel een stukje slack op hoe snel boeken we de uren, hoe snel factureren we en hoe hard rennen we daar achteraan. Dus dat is weer een stuk verder aangescherpt. Dus ook dat ging niet vanzelf, maar is wel gelukt.
Alright, dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en vragen en ronden we hier bij de presentatie af. Dankjewel.